Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen uit Psalm 118, 11e vers. 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het. Maar doorgronden het niet. Het 11e uit 118. Aan ons zal worden voorgelezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, tweede hoofdstuk. De schriftlezing voor vanavond is uit 2 Timotheus 2. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen op Psalm 97, het eerste vers. 97 vers 1 zingen we, nadat de geloofsbelijdenis gelezen is en ieder spreken daarbij in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, ons zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen hebben. En indien ook iemand strijdt, die worden niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woorden strijd voeren, het welk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u, om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voort eten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreede geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, Sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende dergenen die tegenstaan, of God hun ter enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren, tot zijn wil. Tot zover de schriftlezing.
We zingen nu uit Psalm 119, de versen 45 en 65. 119 vers 45, O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 45 en 65 uit 119. gemeente onder de inwachting van de leiding en het licht van Heren Geest hoop ik in deze avond u het woord Gods te mogen prediken vanuit het voorgelezen hoofdstuk 2 Timotheus 2. En als tekstvers lezen we opnieuw het 8e vers. 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Tot zover tekstwoorden voor vanavond. Opwekking om in gedachtenis te houden. Daar gaat het over in onze tekst. Het is een opwekking om in gedachtenis te houden. Drie hoofdzaken. Pasen, de levensvorst, het evangelie. Opwekking om in gedachtenis te houden. Ten eerste gaat het over het wonder van Pasen. Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is het wonder van Pasen. Let erop. Uit de doden, Pasen wordt meteen met Goede Vrijdag verbonden, waar hij de dood inging. En opgewekt, dat ziet hier niet op zijn eigen kracht, die had hij wel. Hij is opgestaan, hij had macht het leven af te leggen, macht het leven weer aan te nemen, dat heeft hij ook gedaan. Maar tegelijk is het volkomen waar hier het accent op valt. Hij is opgewekt, dat doet een andere, je opwekken. Je wakker roepen, dat heeft de Vader, de rechter van hemel en aarde gedaan. Pasen, eerste gedachte. Tweede, de levensvorst, het heil in hem. Eigenlijk staat er, als je het letterlijk vertaalt, houdt steeds in gedachtenis Jezus Christus. Het gaat over hem, de levensvorst. En vanwege hem en om hem en uit hem over het heil in hem en door hem. De levensvorst. En het derde, de waarheid van het evangelie, daar sluit de tekst mee af. En welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Paulus heeft de waarheid Gods gepredikt. Die staat in de schrift, ook in 2 Timotheus 2 en die waarheid Gods, wij mogen eronder verkeren, onder de verkondiging, de prediking van het evangelie. Dus, opwekking om in gedachtenis te houden, drie hoofdzaken, Pasen, de levensvorst, het evangelie. De kerk, daar kun je veel over lezen. Dat denk je wel eens over, dat praat je over en je ziet goede dingen en je ziet mooie dingen, dat is een voorrecht. Maar als je breder kijkt, dan schrik je, hè? Dan zie je hoe Nederland geseculariseerd is. Dat weten jullie hier in de stad natuurlijk heel erg goed. Hoe er zulke kerken vol waren, ouderen, hè? 50 jaar terug, 60 jaar geleden. En hoe het nu is, hè? Kleine groepjes. Je merkt het zelf in een stadsgemeente. Aan den lijve het. Het wordt minder. Hè. In Nederland, er zijn nog volle kerken. Zeker, en laten we dat niet verachten. Maar wat is in West-Europa? De secularisatie toegeslagen. Hè. De afval. Ja. De afval. Dat is wat anders dan verval. Dat is er ook. Afval is, dat je de Bijbel dicht doet en niet meer bidt. Dan val je af van het. Ja, wat moet ik zeggen? Dat kan niet het zaligmakend geloof zijn, want Gods roeping en verkiezing zijn onberouwelijk en blijven houden stand. Maar het historisch geloof en een tijdgeloof en een optochtelijk geloof en een zelfbedacht geloof, dat kan afvallen, aangrijpend. En die zijn er wat. Denkelijk ook in Den Haag, die zijn al gedoopt, hebben misschien wel belijdenis gedaan, misschien wel ambtsdrager geweest en gestopt met het geloven. Afval. Die grote afval komt, schrijft Paulus in 2 Thessalonicense 2. Er is ook verval. Hè? Verval is, eerst gingen ze twee keer naar de kerk en later één keer. Eerst preekten ze nog uit de catechismus en later doen ze dat niet meer. Eerst werden De Bijbelse gegevens allemaal historieel op een waarde geschat en getrouw beleden. En later komen er een heleboel vraagtekens. Dan wordt het slapper en minder en het zakt weg, het vervalt. Maar het stopt nog niet gelukkig. Misschien stopt het gelukkig wel helemaal niet. Kan nog terugkeren, hè? Zeker. En toch, al is dat zo en we zien het rondom ons en we merken het. Vanavond mogen we zeggen, ja, we mogen het steeds zeggen, de kerk staat op winst. Niet de wereld, niet de duivel en zijn rijk, maar de kerk staat op winst. Tot in der eeuwigheid, want het is Pasen geworden, na Goede Vrijdag. De kerk staat echt op winst, dagelijks. Worden er tot de gemeente toegedaan. In China. In Noord-Korea. Waar zou het niet gebeuren? In welk land? Want de Heere gaat door om zijn verkiezend welbehagen te volvoeren. Uit alle geslachten, talen, volken en naties. Wij zien er zo weinig van, ja. Dat is waar, maar het geloof, die de gelovige beoefenen mag, die ziet wat de Heere zegt en doet en vervult. Zijn werk gaat voort. Paas. Na en vanwege Goede Vrijdag, daar moeten we op letten, het staat in onze tekst. Jezus Christus uit de doden is opgewekt, hij is gestorven. De drievoudige dood. Waarom eigenlijk? Omdat wij, jij, u en ik, drievoudig aan de dood onderworpen zijn. Denk je er wel eens aan? Jawel. Ouderen, vast wel, ik moet sterven. En dan denk ik, nou ja, dat is ook zo, hè. Laat het je maar op de knieën brengen. Want we hebben genade nodig, willen we. Ja, hoe zegt de catechisme dat in het begin? Willen we kunnen leven en kunnen sterven. En dan gaat het even over die drievoudige dood. Weet je, jongens, meisjes, wat ik bedoel? Drievoudig dood. Het eerste is onze geestelijke dood. Wij zijn God kwijt. De verbinding met God kwijt. Ja, maar ik geloof in God. Ik lees in de Bijbel. Dat is goed. Moet je nooit nalaten. Maar eerlijke vraag. Is dat het zaligmakende geloof dat door de liefde werkt en met ootmoed vervult? Want alleen dat ware geloof, dat de Heilige Geest plant vanuit het woord, dat verbindt aan Christus. En zo aan God. En als we dat niet hebben, dan zijn we nog in de geestelijke dood God kwijt. Adam, Eva, ze zondigden. En ineens sloeg de verwarring toe, hè. En toen ze God hoorden aan de wind des daags, kropen ze weg. Ze waren God kwijt. De band aan God kwijt. Het vertrouwen op God kwijt. En de mens kan er wat van maken, kan het toedekken en een beetje ontkennen, maar dat helpt niet. Want de Heere zegt, doe die bladeren maar weg. En alleen wat ik aanbreng, herstelt en bedekt. Immers, dat is de geestelijke dood en van nature zitten we er allemaal in. Ontwaakt en staat op uit de doden, zegt Christus. En de tweede dood, nou, we moeten allemaal een keer sterven, hè. Zelfs Jezus, zijn lichaam bleef levenloos aan het kruis hangen. En zijn geest, zijn ziel ging naar de Vader in de hemel. Zo gaat het ook bij Gods kinderen. En dat zal bij ons gaan. Of gaat het met ons als bij die rijke man. Hij stierf. En sloeg zijn ogen op, zijnde in de hel. Dat kan. Dat zou rampzalig zijn. O, bedenk toch wat tot uw vrede dient, eer het te laat is. Drievoudige dood. De eeuwige dood. Nou, dat begrijp je wel, hè, jongens. Ging het net over, hè, die rijke man. Die kwam in de eeuwige dood terecht. Christus is drievoudig gestorven. Hij was God kwijt. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Net als Adam, wat bent u toch? Maar Adam had het zelf gedaan. Maar bij Jezus trok God zich terug, opdat hij de straffen des doods dragen zou. Hij is gestorven, hebben we net gezegd, hè? Lichaam, ziel. En hier de helse angsten doorstreden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood. Hij is in de angst der hel en in het gericht Gods geweest, zegt Jesaja 53. Dat was Goede Vrijdag. Moest hij dat voor zichzelf doen, waren zijn zonden zoveel? Absoluut niet. Hij was zondeloos, maar dat wilde hij doen. En moest hij doen. Omdat hij zichzelf borg gesteld had voor al de zijn. Zie ik, kom. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Hij droeg de straf. Voor Eva, voor David, voor Peter, voor Thomas. Vrijwillig, gewillig. En daarom stierf hij drievoudig Goede Vrijdag. En nu is hij opgewekt. Staat er in betekenis. Hij is opgewekt. Laat ik een voorbeeld noemen. Hè, want hij had alle straffen die hij als borg, als middelaar, plaats, vervangen, plaats, bekleden, voor zijn kinderen zou dragen. Die had hij allemaal gedragen. Die vloek der wet, dat kruishout. En had hij allemaal doordragen. En als je de straf erop hebt zitten, heb je recht op vrijheid. Dat is toch recht. Dat is toch eerlijk. Als iemand tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld is, om, erg hè, zeker. Maar als die 8 maanden dan voorbij zijn, dan moeten de deuren open. Dan mag geen cipier zeggen of gevangenisdirecteur, ik hou die man nog een paar maanden. Mag niet. Want recht is, heeft 8 maanden uitgezeten, klaar, over. Vrijheid, gerechtigheid, vrede. En zo is het te meer en nog veel duidelijker met Christus. Hij heeft de straf uitgedragen en de toorn weggedragen en de vloek is hij onderworpen geweest. Maar dan wekte de rechter van hemel en aarde op paasmorgen hem op uit de doden en geeft hem terug waar hij recht op heeft, het leven tot in der eeuwigheid voor hemzelf, want hij leeft. Naar lichaam en ziel in de hemel aan de rechterhand Gods. En hij zal leven tot in der eeuwigheid. En hij heeft dat leven gekregen om uit te delen tot der mensen troost. Nu is er Pasen. De dood is teniet gedaan. Die drievoudige dood. En zo worden er geestelijk doden, leven gemaakt. De uren komt, zegt de Heer Jezus in Johannes 5, en is nu, als de evangelie gepredikt wordt, dat doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Leef in uw bloeden. Leef, gij die dood zijt door de zonde. Gebeurt. Daar wordt Lydia's hart geopend. Als Paulus spreekt, het was gesloten. Maar het wordt geopend. Dat is een levend maken. Hè? Daar wordt Saulus van Tarsus, een bittere vijand, een christenvervolger, stilgezet. Op de weg naar Damascus. En de Heer roept hem een halt toe. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Wie bent u toch, Heer? Maar zijn ogen gaan open. Zijn hart gaat leven. Uit de geestelijke dood ontwaakt hij ten leven. Christus heeft de dood overwonnen en betoont dat in het leven van mensen die het tot bekering brengt door de woorden. Je zou altijd in de kerk zijn. In de Bijbel lezen. Het gebed doen. Zo juist werkt de Heer. En hij weet ook, mag ik ook zeggen, hij weet ook wat dodig is, levendig te maken, of niet? Wat was het geloof bij Thomas dodig, hè? Dat is al geworden, gebeurd, denk ik, op Goede Vrijdag. En dat, ja, dat geloof, dat bleek wel dood. Andere 10 en een deel van de gemeente kwamen samen op paasavond. Al hadden ze ook niet zoveel geloof. Ja, sommigen wel. Enkelen, die hadden Jezus ontmoet in zijn opstandingsbediening. Maar de meesten niet. Maar ze kwamen wel bij elkaar, want de liefde verbond. En misschien nog een klein beetje een smeulend kooltje onder de as. Toch nog maar gaan. En daar kwam Jezus, hè, en het geloof werd. Ja, daar heb je het. Levendig, hoe dodig het ook was. En bij Thomas was het, om zo te zeggen, nog dodiger. Er leek geen sprankje leven meer bij Thomas. Maar toen Jezus kwam, met het levendig, levend en krachtig. En wat een belijdenis mag hij uitspreken op de komst van Jezus. En op het spreken van hem, waardoor al die dodigheid wijkt. En zijn zondigheid onder komt te liggen. En het geplante geloof weer oplaait. En leeft. En de liefde zo sterk wordt. Die was niet dood. En de hoop zo levendig wordt. Mijn Heere en mijn God. Dat is Jezus. Dat is Pasen. En de bediening van de paasoverwinning. Christus heeft de dood overwonnen. De prikkel des doods. De dood kan prikken of niet. Als je ernstig ziek bent. Als je vreest. Dat kan de dood prikken. Prikken uitdelen. Onrustig maken. Onzeker maken. Pijn doen. Verschrikken. Hè? Maar als je nou door het oprechte geloof. Als een kind des Heren. Ook in al die nood en komende dood. Bij hem mag schuilen. En door het geloof zijn kracht mag vragen en ontvangen. Dan neemt hij de prikkel des doods weg. En jaagt de dood geen angst meer aan. Omdat hij er door het geloof op doet zien dat hij de dood is ingegaan. En weet dat, kinderen Gods, wat sterven betekent, weet hij. Uit ervaring kan niemand hem nazeggen. En dan weet hij daarin ook nabij te zijn en te troosten en er doorheen te helpen en te sterken. Hij is de ark die in de Jordaan plaatsneemt. En dan wordt het droog. Als het geloof ook daarin, in beoefening wezen mag. Ik weet het wel, de Heer geeft geen stervensgenade in het vooruit, dat moet je niet rekenen hoor. Dat als je nog gezond bent, en als het nog bij wijze van spreken jaren duurt eer dat je sterven gaat, dan moet je niet denken dat je nu al stervensgenade krijgt. Zo werkt de Heer niet. Dat geeft hij als het nodig is. Maar dat wil hij doen. Dat kan hij doen. Om Jezus wil die de dood ontmantelt en ontkracht heeft. Hij neemt het geweld des doods weg. Want hij heeft overwonnen hem die het geweld des doods had. Dat is de Satan. En wat is het geweld des doods? Dat is de macht der zonde. En de verwoesting. Hoe is dat in ons leven? Hoe staat het met de macht? Der zonde en de verwoesting daardoor. Hè? Als je verslaafd bent aan gokken, of drank, of porno, dat is verwoestend. Dat is verwoestend. Dat is de macht van de zonde. Nou, daar ben ik niet zo verslaafd. En die macht der zonde, daar heb ik geen last van. Gelukkig. Prijs de Heere. En pas op je tellen. En wees voorzichtig. Maar misschien zijn er nog wel andere gewelddadigheden des doods. In zondemachten, in geld, in hier en nu, in, nou ja, wat is het? Ons eigen ik, hè? Die geweldigheden van de zonde, die ons zo in de machtsgreep kunnen hebben. Christus werd er ook mee belaagd. Satan probeerde dat wel, in die verzoekingen. Maar hij is nooit in de macht van de zonde terechtgekomen. En dat geweld heeft hem nooit overweldigd. Integendeel, heeft het geweld des doods gebroken. En hij heeft overwonnen. En zo overwint hij de dood in zijn kinderen. In hen. Zoals dat. Vraag er maar om. Zoek er maar naar. Staat er maar naar dat die dood in jouw ziel, in uw hart overwonnen wordt. En dat ge leven mocht. Leven uit hem. Met hem. En door hem. Dat is niet jezelf verheffen van ik ben en ik kan en ik zal. Dat helemaal niet. Want zijn levenskracht wordt in Paulus' levenszwakheden volbracht. En daarom zegt Paulus, ik zal roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Christus leeft. Ja, zo is het, kinderen Gods. Daar wij midden in de dood liggen. En hij deelt het leven mee. In de weg van het geloof. En zo is hij het leven voor de zulke die zuchten. En dat ze midden in de dood liggen. In hun zondaarsbestaan. Maar Christus, die ons leven is. En onze hoop is, leeft. Daarom zult gij leven. We gaan naar onze tweede gedachte. Het gaat over de opwekking om in gedachtenis te houden. Het wonder van Pasen. Ten tweede, het heil in de levensvorst. Paulus bemoedigt, vers 1, zijn zoon, geestelijke zoon Timotheus. Die jongen die is jonger, heel wat jonger dan Paulus over Paulus. Die noemt zichzelf wel een oud man, maar misschien was hij nog geen 60. Tijden lagen ook iets anders dan vandaag natuurlijk. Hij had ook een uitermate arbeidzaam leven gehad. Hè. Wat heeft hij in die zendingsreizen niet gesjouwd en wat heeft hij niet meegemaakt en wat heeft hij hard gewerkt en wat heeft hij kilometers afgelegd en wat heeft hij gevangenissen gezien en geestelingen meegemaakt en nog zoveel meer, schipbreuk. Hij was een oud man, zegt hij, maar hij schrijft zijn jonge broeder Timotheus in liefde. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hoe dan? Houd in gedachtenis. Blijf bedenken, denk daar veel aan, sta daarbij stil. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Houd hem in gedachtenis. Opgewekt uit de doden. Timotheus had wel wat bemoediging nodig. Het waren niet de makkelijkste tijden die hij meemaakte. Vers 14. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren. Het welk tot geen ding nut is. Oneenigheid in de gemeente. Nou ja, dat is er zomaar. Hè. Woordenstrijd, dat hebben we ook zomaar. Hè. Over dit of dat. En dat is niet goed. Dat zegt hij ook aan het eind, hè. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat ze twistingen voortbrengen. Dienstgenade is hier, dat moet niet twisten, maar vriendelijk zijn. We kwamen om te leren, met zachtmoedigheid onderwijzen. Dat is wat anders, hè, dan ik heb gelijk en ik weet het beste. En jij moet nogmaals dit nakijken en zo. Dat is er zomaar, hè, in de kerken. Twist en tweedracht. Ik ben van die en ik ben van die. Zo niet moet Paulus schrijven aan de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld en Galaten. Zo niet. Moet ook vandaag wel gezegd worden, verdeeldheid, twist, gierigheid, opgaan in allerlei vragen van het verstand. En zeker wel, die kunnen moeilijk zijn, dat hoef je niet te ontkennen. Maar zou het geloof dat ootmoedig maakt en op de Heere ziet, niet anders zijn dan twistvragen stellen? Het geloof stelt levensvragen aan de Heere en krijgt daaromtrent onderwijs en leiding. Paulus bemoedigt Timotheus in een moeilijke tijd. Dat is er. Onderlinge verdeeldheid. Er zijn vervolgingen en verdrukkingen, daar schrijft hij ook over, hè. Vers 9, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, alsof ik een kwaaddoener was. Wij maken dat zo niet mee. Maar het kan wel eens moeilijk zijn als je solliciteert en de zondag, of andere ethische waarden die je naar de Bijbel wil hanteren, hè. Het kan wel eens moeilijk zijn, wat hebben we daarin ook zuiverheid en getrouwheid en ootmoedigheid nodig, maar nee, niet overdrijven, we hebben geen verdrukking, geen vervolging, we hebben zelfs nog vrijheid van godsdienst en van onderwijs en van meningsuiting en natuurlijk moeten we ons gedragen en voorzichtig zijn en er zuinig op zijn en erom bidden dat we die ruimte mogen houden en goed gebruiken, maar laten we de voorrecht ook optellen en niet verwaarlozen en de Heere erkentelijk wezen voor wat we nog krijgen en hebben. En tegelijk op onze hoede zijn. En wapenrusting zoeken. Want de geestelijke strijd is echt wel gaande. Ook in Nederland. Zeker ook in Den Haag. De geestelijke strijd die niet wil wat God zegt. Een gebied. En die van de scheppingsorde niet weten wil. Maar de mens in zijn begeren en in zijn denken en in zijn willen in het middelpunt stelt. En dan mag je vooral niet zeggen dat God dat niet wil. Want de mens wil, het geestelijke strijd is gaande. En wat hebben we bemoediging nodig? Vanuit Christus, die overwonnen heeft, ook in die geestelijke strijd van het vrouwenzaad en het slangenzaad. En die de eindoverwinning zeker hebben zal. Om nog één punt te noemen, waar Timotheus zo mee te maken had, dat was de dwaling. En die moeten we eens even goed bekijken, want die is heel actueel ook. Vers 16, 17, 18. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voorteten gelijk de kanker akelig, hè. Dat gaat maar door, onder welke Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren, verdraaien, verwarren sommiger geloof. Listig, hè? Die dwaalleraars in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15, lees je precies hetzelfde. Die zeggen, er is wel een opstanding der doden, ja echt wel hoor. Maar dat is de geestelijke opstand. Er waren dus mensen die daarin heel rechtzinnig leerden en dachten en spraken. Die dus echt wel bekenden, wij zijn van nature, net als Adam, geestelijk doden. We hebben de levendmaking, de wedergeboorte, de opwekking uit Christus nodig, zodat we tot geestelijk leven komen. Dat leerden ze wel. Heel rechtzinnig, heel getrouw. Maar zeiden ze, straks, 1 Korinthe 15 wordt dat nog breedvoeriger behandeld. Straks een opwekking van de gestorvenen. Nee hoor, dat kan niet. Tuurlijk niet. Als invloed van het Griekse denken, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Dus dat hoef je ook niet te geloven. Maar die ene opstanding is genoeg. Als je maar uit de geestelijke dood tot het geestelijke leven gekomen bent, kom maar goed. En die tweede opstanding, nou ja, dat is er niet. Nee, zegt Paulus, dat kan niet. Want als je niet gelooft en beleidt en verwacht de opstanding der gestorven lichamen straks ten dagen van het oordeel. Als je dat niet gelooft, dan is de prediking ijdel en je geloof is ijdel. Want dat zal betreffen het lichaam des Heren, de gemeente des Heren, de gelovigen des Heren. Maar Pasen laat nou juist zien dat Christus het hoofd van zijn gemeente, de eersteling is, die opgewekt en opgestaan is uit de doden. Lichamelijk ook. Graf was leeg. En hij verscheen en liet zich zien met zijn wonden en met de tekenen der nagelen. Want ze moesten het zeker weten, hij is lichamelijk dezelfde die gekruisigd is en die nu leeft en opgewekt is en predikt. Belangrijk, zegt Paulus, zegt Jezus, zegt Paulus hier ook tegen Timotheus. Die dwaling dat er straks geen opstanding der lichamen zijn zal, die vreet maar voort. Dat is heel actueel. Er zijn in Nederland helaas heel veel mensen die zich christen noemen en die nog wel willen spreken over het geloof in Jezus. Tot hun zaligheid, graag zelfs. En daar ook royaal over willen spreken en over zingen en blij zijn, maar die niet heel de schrift, want daar gaat het om. Met Christus en met Paulus hanteren en geloven en gezag toekennen. Dat doet Paulus, heel de schrift, van begin tot eind. Ook als het gaat over de opstanding der gestorven lichaam. Ook als het gaat over de maagdelijke geboorte. Ook als het gaat over de schepping, zoals die in Genesis beschreven wordt. Heel de schrift, ook als het gaat over normen en waarden, als de scheppingsorde, man en vrouw en verder. Zo belijden wij en geloven wij het woord van Christus. De Christus die het vlees geworden woord is. Of we geloven het niet. En dan kun je wel mooie onderdelen pakken en wel geloven, zeggen anderen die zet ik maar van een vraagteken achter of die geloof ik niet. Dat kan niet, zegt Paulus. Dan is je geloof ijdel en de prediking ijdel. Want wat met het hoofd gebeurde, Christus, die uit de doden als de eersteling verrees, dat zal ook met het lichaam gebeuren. Met al de gelovigen zult u erbij horen. Want, dat moet ik ook eerlijk zeggen, er is tweeërlei opstanding. Tweeërlei, zegt de Heer Jezus zelf. Die het goede gedaan hebben zullen opstaan ten eeuwigen leven. En die het kwade gedaan hebben en daarin sterven. Zullen opstaan tot verdoemenis. Aangrijpend, hè? Jesaja zegt het ook. Deze zullen opstaan ten leven. En ginsen zullen opstaan ten verderven. Aangrijpend, hè? Bent u erop voorbereid? Overdenken we dat wel eens? Houd dit in gedachtenis. Die totaliteit, hè? En als je dan nog buiten genade bent, niet in Christus door het geloof ingebracht, buiten het geloof en buiten de bekering, o haast u dan toch, en spoed u, om uw levens wil. Want nu is het nog de dag der zaligheid, de welaangename tijd. Nu roept de Heer het ons allemaal toe. Verlaat de slechtigheden, treed in de weg des verstands, beken toch, uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere, uw God, gezondigd hebt. En laat u toch met God verzoenen. Daartoe wordt Christus gepredikt, die het leven is, de opstanding, die de weg en de waarheid is. Pasen. De Christus, de opgestane. Dit woord is ons toebetrouwd. Het gaat over het heil in de levensvorst. We begrijpen allemaal dat er meer nodig is dan een goed historieel geloof. Dat het gaat om het zaligmakend geloof. En Paulus bemoedigt Timotheus, dat zaligmakend geloof is er. En het wordt gegeven, het wordt gewerkt door woord en geest. Biedt de kerk perspectief, ik zei het, ik begon ermee, hè. De kerk staat op winst. Zeker. Alle mensen hebben wel een geloof, hè. Islam, boeddhisme, materialisme, kapitalisme, communisme, of wat dat dan ook zijn mogen. Ieder mens heeft wel een geloof, hè. In de mens die het maakt en is en zal en geniet. Hebt u het ware geloof in God, in Christus? staat u ernaar? Begeert u dat? Zoekt u dat? Kunt u het niet missen? Kunt u hem niet missen? En het evangelie van zijn genade. O, er zijn altijd stromingen geweest, die waren er al in de tijd van Timotheus. Dan hoorden we van die afweken in de leer of anders dachten. Maar de kerk der eeuwen mag het woord der zaligheid hebben. En prediken en verkondigen. En de Heere wil daar juist werken, waar dat woord gepredikt wordt. Die vastheid van het heil Gods in Christus. Hij heeft de dood overwonnen en het leven aan het licht gebracht. Overdenk dat. Sta daarbij stil. Houd dat in gedachtenis. En dan is hij dood geweest en leeft. En dan liggen wij van nature midden in de dood. En Gods kinderen worden zo vaak gewaar in die strijd dat ze in de dood liggen. Maar hij heeft overwonnen. En in hem en door hem zijn wij meer dan overwinnaars. En zullen wij door hem overwinnen. Want hij heeft overwonnen en geeft zijn volk de zegen. Wij gaan samen zingen. Op Psalm 21, het tweede en het vierde vers. 21 vers 2, wat hij u smeekte uit harten grond en al zijn rijn verlangen hebt gij hem doen ontvangen. En ook het vierde vers, hij heeft o God van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. 21 vers 2 en 4. Om in gedachtenis te houden, Paas, het wonder van Pasen, opgewekt uit de doden. De levensvorst, het heil in de levensvorst, Jezus Christus, al in die namen al. Hè. Jezus, zo dichtbij, zo'n menselijke naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, heel persoonlijk van hun zonde. Zit je daarmee? Druk dat. Kun je er niet van afkomen. Bij hem is wijsheid en kracht en onderwijzing en leiding en genade en genezing onder zijn vleugel. En Christus, de gezalfde God, aangesteld vanuit de eeuwige raad Gods. Hij is zonen Gods en mens tegelijk. Hij is bij machten te doen wat niemand ook kan verwachten dan van hem. Houd hem in gedachten, is de levende. En tenslotte het evangelie, de waarheid van het evangelie. Hij leeft, hè, dat toch nog wel even. Hij leeft en hij bidt daar waar de duivel hem niet meer belagen kan. Wij in ons bidden, we worden nog wel eens besprongen door de duivel en door afleidende gedachten. Dan kun je je gedachten er niet bij houden of dan moet je zeggen, wat is dat bidden van mij nou toch, hè, vanavond? Gaat helemaal niet, hè? Kan, hè? Toch? Gaat niet altijd goed. En soms word je dat gewaar, hè, dat je zo krachteloos bent in je bidden. Of misschien wel biddeloos in je dag. Maar Christus bidt altijd. Zelfs toen hij bitter leed, en Petrus hem verloochende. Ik heb voor u gebeden, Petrus. En dan kijkt hij aan liefde neer. Dat is het evangelie van Christus. Liefde van hem naar een verloren, arm, dodig, zondaarsvolk. En daar gaat het over in de waarheid van het evangelie. Hij is gekomen om te zoeken. Hij zoekt. En zalig te maken. Hij maakt zalig, doen we onszelf niet. Je kunt jezelf al zalig spreken, maar dat zal het niet wezen. Maar als hij nou zalig maakte, redt van de macht der zonde, van de vloek der zonde, dan is het waar. Dan helpt het. Ja, dan is het verlossing. Door zijn naam en door zijn kracht. Daar gaat het om. Dat is het evangelie. De waarheid van het evangelie. Eén naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten kunnen zalig worden. Paulus voegt eraan toe, welk is uit het zaad van David naar mijn evangelie, dat was toen al in de jonge kerk en de jonge christenheid in bepaalde gebieden een omstreden geloofsartikel. Is nou die Jezus van Nazareth echt de Messias, de Christus, en is hij echt uit het zaad van David en is hij echt de man die zalig maakt en tegelijk Gods zoon is, die twee naturen, Johannes, de evangelist, de apostel die in zijn brieven daarover schrijft, duidt daar ook op. Daar begint al strijd rondom de persoon en de twee naturen van Christus te komen, maar nee, zo beleiden we dat, zegt Paulus tegen Timotheus. En dat moet je ook de mensen leren. Want dat evangelie is onmisbaar nodig. Dat is het evangelie van de genade Gods. En dat moet gepredikt worden met de verkondiging van de vergeving der zonden. En wat hebben dat evangelie nodig? U toch ook? En jij? Of denk je niet? Dat evangelie is elke dag nodig. Want we vallen zo weer terug. Hè. We zijn zo weer het kwijt. Hè. We zijn zo weer die we waren in onze natuur. Dat niet absoluut. Dat kan niet. Want hij laat niet varen. De werken zijn er handen. Maar in ons doen en laten. In ons denken en overleggen. In ons beraadslagen. In ons geloven. En wat hebben we dat evangelie dagelijks nodig. Om weer tot het leven gebracht te worden. Om weer bij Christus gebracht te worden. En En we willen het zo vaak zelf regelen. En we willen het zo vaak zelf doen. En we willen het zo vaak zelf onder woorden brengen. En in onze hand hebben. En dat het gebeurt zoals wij het ons voorstellen en uitdachten. Thomas had er last van. In zijn zwaarmoedigheid. Petrus had er heel veel last van. Soms in zijn grote zelfvertrouwen van ik geloof en ik ben een kind van God. En ik ben wel de eerste der discipelen. En ik ben bijna net zo sterk als Christus is. Ik kan wel met hem sterven. Er komt niks van terecht, hè. Wat hebben we dat evangelie nodig? Dat het alleen Jezus is. Maar dan word ik aan de kant gezet. Ja, dat sta je al. Al weet je het zelf misschien niet. En ook niet geloven. Je staat al aan de kant, Petrus. Met je hoge uitspraken en zelfverzekerde woorden. Je staat al aan de kant toen je een eentje terug zei dat Jezus niet de kruisweg moest. Je begreep niet waarom hij het wel moest. Wat hebben we dat nodig, hè? Dat onderwijs. Als wij het niet begrijpen. Als wij het zo niet wensen. Als wij het anders denken. Dat het wel anders kan. Wat hebben we het nodig dat we afleren. Afleren. Onze gedachten moeten achteruit. Onze krachten leren verachten. Onze mening leren bijstellen. Opdat het alleen Christus zal zijn en het evangelie van hem dat door de dood naar het leven leidt. Als je naar sterven moet, aan de verwachting van jezelf. Sterven moet aan je goede werken. Sterven moet aan je activiteiten bij de wet. En je ijver sterven gaat in wat je zelf aan liefde dacht te hebben. Alles midden in de dood. Christus, die ons leven is, onze hoop is en die het leven geeft en meedeelt. Begin het dan maar van hem. En kom dan maar tot hem. Met al je wegwerpelijkheid, met al je verlorenheid, zelfs met je onkunde, met je tegenstand, misschien wel met je ergernis. En je afkerigheid, dat hadden de discipelen ook, hè? Ergernis en afkerigheid. Maar met dat alles zocht Jezus hen op. De Davidzoon, zo heel dichtbij. Want dat is hij, hè? De Davidzoon was voor de Israëlieten koning zeker, maar de Davidzoon hun koning en herder. En Heer, als je het zo door het geloof ontvangen mag. Mijn koning, mijn Heer, mijn herder. Die mij kent en opzoekt in mijn afdwalingen. Als ik bij de ravijnen ben. Als ik er niet uit kan komen. Als ik in het gevaar verkeer van een leeuw of een wolf. De herder die zijn schapen opzoekt. En beschermt en leidt. En trekt en terechtbrengt, zelfs op de schouder neemt, die zijn leven stelt voor zijn schapen. Dat is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Hebt u het nodig? Is de plaats voor in uw leven? Is de ruimte voor in uw denken, in uw hart, voor deze zaligmaker die gekomen is? Om het verloren te zoeken en het weggedrevene terecht te brengen. Om armen met goederen te vervullen. Rijken stuurt hij ledig weg. Maar armen vervult hij met goederen en nooddruftigen wil hij verschonen. Dat is het evangelie dat Paulus predikte. Niets uit ons. Alles. Uit hem en door hem, in hem en vanwege hem. Gemeente, het evangelie dat Paulus predikt, is het ons het hoogste goed geworden. Omdat Christus erin is voor arme zondaren, voor verlorenen, voor mislukten. die niet beantwoorden aan het doel dat God van ons vraagt en voor ons stelt. Dat evangelie, dat Hij kwam om God te verheerlijken en dat doel Gods tot bloei en tot werkelijkheid te maken. Daarom hebben we Hem zo nodig. En om door het geloof in Hem gevonden te worden, dat ene vaste fundament der apostelen en profeten. Hoe ligt het in ons leven, ouderen, jongeren, nog onbekeerd, nog veel van dit leven op die eerste plaats waar uw schat is, daar zal uw hart zijn, hè? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en al die dingen die je nodig hebt en de gerechtigheid, dat komt bij Hem vandaan en Hij schenkt het uit enkele genade. Kom, bedenk wat tot uw vrede dient. Laat u gezeggen, het is nu het heden van genade. Zoekers, missers, die het zo niet weet en hebt en kunt, vraag maar naar Hem en zijn sterkte. Bid maar, Heere, leer Gij mij en leid Gij mij, kinderen Gods, meer onderwezen in de weg der zaligheid die in Christus ligt. O, hangt Hem aan, houd in gedachtenis dat Hij de levende is en laat zo Hem regeren en leiden. En geef het stuur maar uit handen. Dat is niet zo makkelijk altijd, hè. Want we hebben het zelf zo graag een beetje vast en bijsturen. Nog meer dan dat. Maar dat moet maar leren, hè. Uit handen geven. En het bij Hem leggen. En bij Hem laten. En van Hem verwachten. En van Hem ontvangen die mild geeft. En niet verwijt. Hij zal tot in der eeuwigheid leven. En zal dat eeuwig zalig leven schenken aan allen die Hem in onverderfelijkheid hebben liefgekregen, hier aan deze zijde van het graf. En Hij zal ze met Hem doen leven tot in der eeuwigheid. En dan zal hun loflied zijn: het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat uitging ook in deze avond? Wilt u het maar in de harten brengen, doen meenemen en doen overdenken en vruchtbaar stellen? Bewaart u voor het verkeerd ermee omgaan en brengt u ermee aan uw voeten door uw geest, o Heere. Geeft u toepassing tot bekering van onbekeerden, tot versterking en onderwijzing van alles wat uit u is, tot opleiding in het waarachtig geloof aangaande Christus de levende. Heere, we vragen uw verzoening over onze zonde, bidden uw vervulling van alle tekort, wilt u het uwe gebruik. We zeggen u dank voor de grote gave van uw evangelie, van uw woord, van het vlees geworden woord, en prijzen uw naam die nabij is. Zo leggen we het in uw handen. Wilt u ermee doen wat u behaagt, dan is het goed. Geleid u ons naar de plaatsen van onze bestemming, trekt ermee op. De week die we ingingen, wees u in alles nabij, ook in de dingen waar we in het bijzonder tegen opzien. Gedenkt u, bewaart u, verblijdt u uw kerk ook onder ons, ook in deze week. Heere, trekt u mee op. Wilt u tot alle arbeid bekwamen, geeft u maar een biddend hart. Bezet u ons met uw vrezen. O getrouwe God, gedenk ons, omwille van de opgestane levensvorst, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot op Psalm 138, tweede vers. 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, tweede vers. gemeente gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.